onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde en het vijfde vers van Psalm 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder en mijn ziel hoe treurt ge dus verslagen. 3 en 5 van 43. Lezing vanavond is uit het boek Exodus, hoofdstuk 32. We lezen de versen 15 tot en met 29. Exodus 32, de versen 15 tot en met 29. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het 13e vers van Psalm 106. Toen dreigde God hen met de dood, en nimmer waren ze in die nood zijn hooggeduchte wraak ontweken, zo Mozes, zijn verkoren held, zich niet bij God met ernstig smeken voor hen had in de bres gesteld. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven, ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En die tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. Toen Jozua de stem van het volk hoorde als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zei, het is geen stem van geroep van overwinning, het is ook geen stem van geroep van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. Het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en ze beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat ze gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. En Mozes zeide tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron, de toorn van mijn Heer ontsteken niet, gij kent dit volk dat het in het boze ligt. Ze zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Toen zeide ik tot hen, wie goud heeft, die rukken het af en geven het mij. En ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want de Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan. Zo bleef Mozes staan in de poort van het leger en zeide, wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen, al zo zegt de Heere, de God van Israël, en ieder doet zijn zwaard aan zijn heup. Gaat door en keert weder van poort tot poort in het leger en een iegelijk doden zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes. En er vielen van het volk op die dag omtrent 3000 man. Want Mozes had gezegd, vult heden uw handen de Heere. Want elk zal zijn zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder. En dit opdat hij heden een zegen over uw lieden geven. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, in onze overdenking van datgene wat Jacob op zijn sterfbed heeft geprofeteerd over zijn zonen en de nageslachten van die zonen, zijn we vanavond gekomen aan de derde zoon, dat is Levi. En u zult u zich herinneren dat Simeon en Levi door Jacob in één adem genoemd zijn. In de versen 5 tot en met 7 van het 49ste hoofdstuk van Genesis. Ik lees u die versen nog een keer. We hebben er al bij stilgestaan en toen speciaal op Simeon gelet. Maar laten we nog een keer die versen lezen. Vers 5, 6 en 7 van Genesis 49. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering, want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Maar er is over Levi en met name de stam van Levi nog heel wat meer in het woord van God te vinden. En daarom leggen we naast dat woord van Jacob op zijn sterfbed twee woorden uit het boek Deuteronomium. Allereerst hoofdstuk 10. Deuteronomium 10. Daarvan de versen 8 en 9. Terzelfde tijd scheidde de Heere de stam Levi uit om de ark des verbonds des Heeren te dragen, om voor het aangezicht des Heeren te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen deel, noch erven met zijn broederen. De Heere is zijn erfdeel, gelijk als de Heere uw God tot hem gesproken heeft. En dan uit hetzelfde Bijbelboek, hoofdstuk 33, Deuteronomium 33, de versen 8 tot en met 11. Dat zijn de zegeningen van Mozes bij zijn afscheid. Hij noemt ook de verschillende stammen van Israël en als hij aan Levi toekomt, dan zegt hij het volgende, vers 8. En van Levi zeide hij: uw Tumim en uw Urim zijn aan de man uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba, die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide: ik zie hem niet, en die zijn broeders niet kende en zijn zonen niet achtte, want zij onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. Zij zullen Jacob uw rechten leren en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen en dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Zegen, Heere, zijn vermogen en laat u het werk zijner handen wel gevallen. Versla de lendenen dergenen die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet weder opstaan. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Genadige God, als we vanavond weer samen zijn om naar uw woord te gaan luisteren, dan past het ons om allereerst uw grote naam ervoor te erkennen dat u ons dit geeft. Dat we opnieuw mogen horen de dingen die tot onze vrede strekken. De dingen die we daarom ook zo nodig hebben. Maar geef ons dan ook oren om te horen. Geef ons een hart om op te merken. En laten wij niet enkel en alleen uit gewoonte naar de kerk zijn gekomen. Op zichzelf een goede gewoonte. Maar Heere, als het meer niet is dan een gewoonte kerkgang, zonder dat daar nu een begeerte achterweg schuilt, een begeerte om u te mogen ontmoeten, een begeerte om te mogen horen naar uw stem, dan zal het toch allemaal wel erg weinig zijn. En daarom vragen wij van u, Heere, laat het meer zijn dan alleen een gewoonte. Ja, laat er inderdaad ook een honger in onze ziel zijn naar de woorden des levens. Werkt u dat zelf? door uw Heilige Geest. Dat is immers uw werk. Wij zijn mensen die de geestelijke dingen van zo weinig belang achten. Wij leven voor het tijdelijke, wij leven voor het zichtbare, voor het tastbare. De dingen die we zien kunnen, de dingen die we voelen kunnen, heren, dat zijn de zaken die voor ons reëel zijn. En daar is onze tijd vaak aan gegeven, daar gaat onze tijd ook vaak in op. En daar is al onze aandacht op geconcentreerd. Maar geestelijke zaken, heren, we zijn daar van nature blind voor. Dat is ook geen wonder. U hebt dat zelf ook gezegd in uw woord, een natuurlijke mens en elk mens zonder wedergeboorte is niet meer immers dan een natuurlijk mens, maar zo'n mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Ze zijn hem een dwaasheid, omdat die dingen van de Heilige Geest geestelijk onderscheiden worden en dat geestelijke onderscheidingsvermogen hebben we niet. En daarom, heren, als het zo nog is, dan kan het ook niet anders. Dan zijn we hooguit gewoonte kerkgangers. Maar maakt u dat dan eens anders. Door uw almachtige kracht. Heren, u hebt toegang daar waar een ander geen toegang heeft. U hebt de sleutels die passen op het slot van elk mensenhart. En u kunt binnenkomen, daar waar de deuren gesloten zijn, ook de harte deuren. En u hebt de mogelijkheid, heren, in uw almacht, in uw genade almacht, om mensen die afkerig zijn, gewillig te maken. En om datgene wat tegen u ingaat, wat in opstand tegen u leeft, toch tot onderwerping te brengen. Heren, wilt u die kracht gebruiken en wilt u dat wonder in ons midden doen? En zo ook uw woord nog tot zegen stellen, dan is uw woord immers een kracht tot zaligheid. En dan doet dat woord toch ook alles wat u behaagt en dan zal dat naar uw eigen belofte toch ook voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt. Gebruik uw woord ook in het leven van hen die u vrezen, o God, om hen verder te onderwijzen. De schrift staat vol met heilgeheimen. En er is zoveel te leren uit het woord van u. Er is zoveel wat zonder de verlichtende werking van uw Heilige Geest voor ons alleen maar verborgenheden zijn. Maar als het licht van uw geest erover gaat schijnen, heren, dan is het vol onderwijs. Dan hebt u alles wat geschreven staat, ook met een bedoeling geschreven, dan is elk woord dat gij gegeven hebt toch nuttig tot lering en tot vermaning en tot wederlegging en tot onderwijzing. Wilt u het zo geven, heren, dat er ook vanavond onderwijs mag zijn en dat er woorden van bemoediging mogen wezen als ons gewezen mag worden op de grootheid van uw goede tierenheid en op de ontfermingen Gods. Als we er opnieuw bij bepaald worden, heren, dat u redenen neemt uit uzelf om zondaren wel te doen. Als we erbij bepaald worden dat gij aan gans onwaardigen het voorrecht geeft om bij u te mogen wonen. Mensen die alles verbeurd hebben, toch bevoorrecht mogen worden, zodat van hen gezegd kan worden en het hen beleving ook mag zijn. De Heere is hun erfdeel. O God, laten we verstaan mogen wat gij ons in deze uren en uit deze geschiedenissen te zeggen hebt. Het is allemaal iets uit het verre verleden. En wat dat betreft dan zouden we de gedachte kunnen koesteren dat het voor ons niet zo nuttig meer is om ons daarmee bezig te houden, heren. Maar het staat in uw woord. En laat er dan inderdaad veel gebeurd zijn in het verleden wat voor ons een betekenis verloren heeft, maar wat in uw woord beschreven staat, ook al is het oud, dat heeft toch altijd nog zijn betekenis behouden. En dat kan toch ook vandaag nog kracht doen. Schenk ons dat. Zegen zo onze kerkdienst. Zegen zo ook degene die niet naar de kerk konden, wat daar dan ook de reden voor is. Heere, gedenk ze, ook degene die met ons meeluisteren, onze bejaarden denken we. denken we aan en we bevelen ze u aan, heren. Denkt u aan hen. Degene die misschien ook niet meer in staat zijn om uw woord te volgen, omdat hun geestesvermogens zodanig zijn achteruitgegaan dat ze het niet meer begrijpen kunnen. Zodanig ook zijn achteruitgegaan dat contact niet meer mogelijk is of nauwelijks meer mogelijk is. Maar heren, wat dan voor mensen niet meer mogelijk is, dat is voor u nog geen onmogelijkheid. U bereikt, u kunt ook zulken immers nog bereiken. En voor uw Heilige Geest zijn geen barrières. Wilt u zo ook aan hen gedenken, o God? Wilt u uw genade bekendmaken waar uw woord ook gepredikt mag worden? Het gaat er toch om, heren, dat het zaad dat gestrooid wordt opkomt. Dat er een oogst rijpt. En dat de duivel niet in staat is om het allemaal te laten mislukken. Er is toch ook een goede aarde waar het zaad van het evangelie in vallen kan en waar het vruchten van in kan voortbrengen, heren. Zorgt u ervoor dat er ook in deze tijd een vruchtbare aarde zal zijn. En wilt gij daartoe de boodschap die gij laat verkondigen dienstbaar zijn. En laat het evangelie inderdaad kracht doen. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. En laat de boze niet toe om alles te verhinderen en te verstoren. Toon het, Heere, dat u machtiger bent dan hij. Al heeft hij dan veel macht en al kan hij dan veel. En al heeft hij er velen onder zijn controle die zich onder zijn bewind hebben geplaatst en blijven plaatsen. Heren, u weet toch ook hoe u ze aan zijn arm zult kunnen ontrukken en hoe u ze aan uw kant kunt plaatsen. Doe dat bij velen, o God, opdat het ook in onze tijd nog mag worden gezien dat gij, Heere Jezus, overwinningen behaalt. Wilt u onze zonden vergeven? Er is veel in ons leven wat ons aanklaagt en schuldig stelt en daarom ook onwaardig maakt. Verzoen onze zonden, Heere, en vergeef alles wat niet is naar uw heilige wil. En wil ons wassen in het bloed van de Heere Jezus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Hebben we daar deel aan, mogen we daar achter schuilen, worden we daardoor bedekt, Heere. Dan kunnen we voor u bestaan, anders niet. Daarom, Heere, bind dat op ons aller hart. En geef dat dat bloed ons daartoe ook heilig en dierbaar mag zijn. Zegen ons zo en scheld ons al onze misdaden kwijt. En wil ons om Christus wil nog een genadig God zijn. Heere, denk aan de wereld waarin wij leven. Met al dat leed wat er is, iedere keer weer, dan hier, dan daar, ten gevolge van natuurrampen, ten gevolge van vijandschap en oorlog en haat onderling. Wat wordt er geleden? Wat doen mensen elkaar veel ellende aan? En wat is er veel leed ten gevolge van allerlei rampen die plaatsvinden? O God, in uw ontferming, in uw barmhartigheid, denk aan deze wereld in nood. En wilt u het lijden dat er is, lenigen, en wilt u het verdriet, door uw vertroostende genade, door uw woord matigen. Maar Heere, dan moet uw woord er zijn, en dan moet uw woord ook geloof vinden. Zegent u dat evangelie en geef dat er plaats voor mag zijn, plaats voor mag komen. En laat deze arme wereld toch weten dat er nergens raad is dan bij u alleen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 99, het vierde en het zevende vers. Roemt nu onze God en gij met hen begaan. 4 en 7 van 99. Gemeente, ik zei u zo pas al dat als Jacob zijn zonen zegent, hij Simeon en Levi tegelijk aanspreekt. Hij heeft voor Simeon en Levi niet een afzonderlijke boodschap, maar wat voor de ene geldt, dat geldt ook voor de ander, en wat voor de ander geldt, dat geldt ook voor de een. In ieder geval is duidelijk dat Jacob, nadat hij Ruben heeft toegesproken, ook bij Simeon en ook bij Levi nog niet kan spreken van het eerstgeboorterecht en de eerstgeboortezegen. Ruben was wel de oudste, Ruben was wel, zoals Jacob dat ook noemde, de eersteling van zijn kracht en de eerste voortreffelijkste in hoogheid, maar hij zou toch de voortreffelijkste niet zijn. Er lag wat, er lag een ernstige zonde en die maakte het zo dat Ruben niet de eerstgeboorte zegen zou kunnen ontvangen. En datzelfde geldt eigenlijk ook van Simeon, de tweede. En wat van Simeon geldt, geldt ook van Levi. Ook Levi zal het niet zijn. Maar als wij nu datgene wat Jacob gesproken heeft over die beide zonen eens vergelijken met wat Mozes over de nakomelingen van Simeon en Levi te zeggen heeft, dan zien wij dat er toch een opmerkelijk verschil is. Jacob scheert ze over één kam. Mozes doet dat bij het afscheid dat hij van het volk Israël neemt, bepaald niet. Om te beginnen, Mozes noemt Simeon helemaal niet. Rondom de stam van Simeon valt alleen maar stilte. Dat is ook veelzeggend. Maar als Levi aan de beurt komt, dan heeft Mozes juist wel wat te zeggen. En nogal heel wat te zeggen ook. We lazen dat 4 versen in Deuteronomium 33. En in dat woord wat Mozes over Levi te zeggen heeft, daar klinken allerlei dingen in door die wij bij Jacobs zegening helemaal niet terugvinden, waar bij Jacob zelfs geen spoor van te vinden is. Jacob heeft over Levi alleen maar te zeggen wat hij ook over Simeon te zeggen heeft: mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, vervloekt zij hun toorn. Ik zal ze verstrooien onder Israël. Een woord dat helemaal niet eens op een zegen lijkt, maar meer op een vloek. Terwijl, als Mozes over Levi spreekt, hij, ik noem maar één ding, hij Levi nota bene Gods gunstgenoot noemt. En spreekt van een zeer bevoorrechte positie van deze stam in Israël. Een zeer bevoorrechte positie in die zin dat deze stam, de Levieten dus, Jacob Gods rechten mochten leren en Israël Gods wet. En dat zij reukwerk mogen brengen en dat zij offers mogen verrichten en dat zij in het heiligdom hun taak gekregen hebben. Wist Jacob dat niet? Jacob werd toch door de geest der profetie verlicht. Jacob zag toch ook wat er in de toekomende tijden zou gaan gebeuren. Dat heeft hij toch ook getuigd. Ik noem maar bij de zegen die hij met name over Juda uitgesproken heeft. Dan heeft hij het zelfs over degene die straks uit de stam van Juda geboren zal worden. Hij noemt hem de Silo, de Heere Jezus Christus. Jacob wist toch tot in verre tijden toe wat de Heere in die stammen, in die verschillende stammen zou gaan doen. Wist Jacob dan niet wat er met Levi zou gaan gebeuren? Dat Jacob alleen maar een oordeelswoord over Levi weet te spreken? Wel, of de Heere het voor Jacob verborgen gehouden heeft, of dat Jacob het wel wist, maar dat hij er niet over spreken mocht. In ieder geval, dit is duidelijk. Kennelijk was het, toen Jacob op zijn sterfbed lag, nog niet Gods tijd om tegen Levi te zeggen wat er in de komende tijden zou gaan gebeuren. Jacob krijgt van de Heere, van de geest van God, alleen maar toestemming om dat ene te noemen. Dat oordeel over die verborgen raad en over die wraakzucht en die wreedheid en over dat lot dat, dat Levi zou treffen, namelijk dat hij verstrooid en verdeeld zou worden onder Israël. Waarom mag Jacob niet meer zeggen? Tegen Simeon niet, tegen Levi ook niet. Er moet eerst nog heel wat gebeuren. Wat moet er dan gebeuren? Wat er in uw en mijn leven ook gebeuren moet, gemeente. Er moet bekering komen. Zowel bij Simeon als bij zijn broer Levi. En vandaar dat diep ernstige woord. Eerst al over Ruben. Toen over Simeon en Levi. Dat diep ernstige woord aan beider adres. Want ze moeten leren inzien wat er aan schort, wat er aan hapert, waar het mankeert in hun leven. Ze moeten tot bezinning, ze moeten tot inkeer komen. Ze moeten hun zonden gaan inzien en hun zonden gaan belijden en zich van hun zonden gaan bekeren. En dat laatste, dat ze hun zonden hebben leren inzien en dat ze hun zonden hebben leren belijden en dat ze zich ervan hebben bekeerd, dat is nu juist in de stam van Levi gebeurd. Oh ja, ik weet wel, je kunt het ook van een andere kant benaderen. Dat is ook Bijbels. Van de kant van Gods soeverein welbehagen. Jacob noemt ze in één adem, Simeon en Levi. Mozes noemt Simeon helemaal niet. En hij noemt Levi Gods gunstgenoot. Ze zijn gelijk. Helemaal gelijk. Van dezelfde lap gescheurd. Even verdorven, even slecht. Evenzeer Gods gramschap waardig. En God maakt onderscheid waar het niet is. Vandaar Mozes stilzwijgen over Simeon. En Mozes woord over Levi, die hij noemt de man die Gods gunstgenoot is. Ja, daar zit dat element in. Daar zit dit als achtergrond. God verhardt die hij wil. En hij ontfermt zich over wie hij wil. Daar hebben u en ik niks tegen in te brengen. Want wie zijn wij dat wij het beter zouden willen weten dan God? Dat wij God antwoord zouden durven geven. God is vrijmachtig, dat is zeker zo. En hij is vrijmachtig ook in de wijze waarop hij met Simeon en Levi handelt. Maar al kun je het van die kant benaderen en al is dat ook een Bijbelse invalshoek, het is ook waar wat ik zo pas zei. Er komt onderscheid zichtbaar tussen die twee stammen. Er vindt bekering plaats in de stam van Levi. En als de bekering plaatsvindt in het leven van een zondaar, dan verandert God de vloek die we verdiend hebben in een zegen. En toen is wel gebeurd wat Jacob heeft voorzien en voorzegd. Toen is wel gebeurd dat de stam van Levi verdeeld ging worden over Israël. Net als de stam van Simeon, u herinnert zich, die kreeg inwoning bij de stam van Juda. Ze kregen niet eens een eigen erfgebied, een eigen erfdeel. Ze woonden zomaar in. Levi wordt ook verstrooid. Levi krijgt ook geen eigen bezit. Maar toch is het heel anders gegaan. Heel anders. En de manier waarop de Levieten verdeeld zijn in Israël is heel anders dan de manier waarop de Simeonieten verdeeld werden. Hoe is het dan gegaan? Wel, we hebben ervan gelezen in het 32e hoofdstuk van het tweede boek van Mozes. Exodus. In dat hoofdstuk wordt ons verteld van die gruwelijke zonde die de Israëlieten nog maar zo kort na de wetgeving hebben begaan. De zonde tegen het tweede gebod van Gods heilige wet. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. En dat hebben ze nou juist wel gedaan. Ze hebben zich een gouden kalf gemaakt. Ze hebben Aaron dat kalf laten maken. En toen dat kalf klaar was, toen hebben ze er een feest rondom gearrangeerd. En ze hebben gezegd, nou kijk, nou kunnen we onze God ook zien. Nou kunnen we onze God zien. En ze hebben om dat kalf heen gedanst en ze hebben feest gemaakt. Mozes was daar niet bij. Mozes was op de berg samen met Jozua. Mozes had een ontmoeting met de Heere en ik kreeg van de Heere die voorschriften die ons in het boek Exodus allemaal uitvoerig omschreven worden, hoe de tabernakel eruit moest zien en hoe al de gereedschappen van de tabernakel vervaardigd moesten worden enzovoort. Nu, en dan komt Mozes naar beneden, de Heere heeft hem verteld wat er gaande is en de Heere heeft Mozes ook gezegd dat hij nu op het punt staat dit volk dat al zo menigmaal tegen hem overtreden heeft uit te roeien. En toen is Mozes in de bres gaan staan. Toen heeft Mozes het aangezicht van de Heere dringend en hartelijk gezocht. Wat is Israël toch gezegend geweest met deze voorbidder en deze middelaar. Wat heeft Mozes een keren het voor het volk opgenomen. Terwijl zijn eigen hart ook zwaar verdriet had. Vanwege dat boze en overspelige geslacht als de Israëlieten waren. En iedere keer maar weer zoekt hij Gods genade voor dat volk. Nu, deze keer ook weer. En de Heere heeft zich laten verbidden. Maar dan moet er nog wel gerechtigheid geoefend worden. Dan moeten de aanstokers, dan moeten de initiatiefnemers, dan moeten de eerstverantwoordelijken nog wel hun gerechte straf ontvangen. Met andere woorden, dan moet er wel een executie plaatsvinden van degene die het meest schuldig staan en die als een groot gevaar de geestelijke gezondheid van de rest van het volk ook voor de toekomst bedreigen. Maar wie zal die executie verrichten? Wie zijn degene die door Mozes gebruikt kunnen worden om Gods straf te voltrekken aan de schuldigen? Mozes gaat in de tent, in de deur, in de opening van het legerkamp staan. En hij roept: wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Wie zijn er trouw gebleven toen Israël de zonde bedreef met het gouden kalf? Wie hebben er uit Israël niet bewilligd in dit kwaad? En als Mozes die roep laat horen, dan komen de Levieten naar hem toe. De stam van Levi. Die hebben er innerlijk een afschuw van gehad. Van wat er plaatsvond. Die zijn het ook met Aaron niet eens geweest dat hij zo gemakkelijk toegaf aan de wensen van het zondige volk. De Levieten zijn kennelijk nog onder de indruk geweest van wat er op de berg Horeb gezegd is en wat het volk in antwoord op Gods wetgeving geantwoord heeft. Al wat de Heere gezegd heeft, zullen we doen. Zij zijn aan die God van de berg Sinaï getrouw gebleven. En dus komen ze tot Mozes. En Mozes geeft hen opdracht om hun zwaard aan te gorden. En door het leger te gaan. En overal waar zij ontdekken dat er een schuldige is. Een, laat ik het zo zeggen, een aanstoker. Daar zullen ze zonder aanzien des persoons. Of het hun eigen vader, of dat het een broer, of dat het een neef, of dat het ik weet niet wie is. Zonder aanzien des persoons zullen ze gericht moeten oefenen. Zoals het recht altijd recht moet doen zonder dat er enige mogelijkheid is van omkoping of wat dan ook. Bloedbanden mogen geen invloed uitoefenen. En dat hebben de Levieten gedaan. Mozes doelt daarop als hij in het 33e hoofdstuk in zijn afscheidstoespraak tegen de Levieten zegt, die tot zijn vader en tot zijn moeder zeiden, ik zie hem niet. En die zijn broeders niet kenden en die zijn zonen niet achten. Want zij onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. Zonder aanzien des persoons zijn deze Levieten getrouw geweest in het voltrekken van het zware oordeel van de Heere onder de schuldigen in Israël. Ze zijn inderdaad helemaal toegewijd aan de Heere en aan zijn dienst. En ze vertonen nu wat er van binnen bij hen heeft plaatsgevonden. Er is toewijding aan de Heere in de weg van bekering. En wat heeft God toen gedaan? Toen heeft de Heere aan deze stam van de Levieten zijn onverdiende gunst betoont. Toen hebben de Levieten die gans bijzondere positie gekregen die ze later in Israël mochten innemen. U weet, toen Israël uit Egypte ging, de laatste plaag, dat was de plaag van de dood van alle eerstgeborenen in Egypte. Het zou ook de dood van alle eerstgeborenen in Israël zijn geweest. Want er is wat dat betreft van nature geen onderscheid. God maakte toen wel onderscheid en u weet, doordat het bloed aan de drempel, aan de dorpels gestreken kon worden en aan de zijposten, was er de mogelijkheid dat de eerstgeborenen van Israël in leven bleven. Hun leven werd gespaard. En dat gespaarde leven heeft God toen voor zich opgeëist. Alle eerstgeborenen in Israël moesten aan de Heere gewijd worden. Alle eerstgeborenen, uit welke stam dan ook, ze moesten aan de Heere gewijd worden. Zij zouden in bijzondere zin in Gods dienst staan. Zo was de regeling vanaf Exodus 13. Maar het is in Exodus 32 veranderd. Heel kort daarna eigenlijk al. Want toen bleek dat heel Israël niet deugde. En dat ze allemaal geneigd waren Gods geboden te verbreken. En al die eerstgeborenen in Israël die een bijzondere wijding van de Heere hadden gekregen en die op een bijzondere manier hem en zijn dienst zouden moeten zijn toegewijd, die waren toen ook ondeugdelijk bevonden. En die heeft de Heere toen in één keer allemaal afgekeurd. En in de plaats van die eerstgeborenen heeft de Heere toen die stam van Levi gezet. Die stam van Levi die trouw bleef, die de Heere toegewijd was. Die stam van Levi kreeg als genadeloon op hun gehoorzaamheid het voorrecht dat zij nu in de dienst van de Heere mochten staan. Dat zij nu de taak, het voorrecht kregen om het volk te onderwijzen. Zij werden de priesterstam. De priesterstam. De tussenschakel zou je kunnen zeggen. Tussen de Heere en het volk. En door middel van die priesterdienst en door middel van de hulpdiensten van de gewone levieten mocht het volk des Heren toch bij God wonen. Want die levieten stonden ertussenin en die brachten de offers en die deden de gebeden en die spraken namens de Heren de zegen over het volk uit. De levieten kregen, om het maar eens zo te zeggen, de middelaarspositie. En weet u wat er toen in vervulling ging? Wat de moeder van Levi bij de geboorte van haar kind had gezegd. Maar heel anders dan zij het toen bedoelde. We hebben al eens eerder gelet op datgene wat Lea zei als ze haar kinderen kreeg. U weet die situatie nog wel in die tent van Jacob. In dat huisgezin, Jacob met zijn twee vrouwen, die elkaar niet verdroegen, die afgunstig waren op elkaar. Lea op Rachel, omdat Rachel de geliefde van Jacob was, en Rachel afgunstig op Lea, omdat Lea kinderen kreeg en zij niet. Dat is een toestand geweest. Maar toen Lea kinderen kreeg, toen sprak ze iedere keer een bepaalde hoop en een bepaalde verwachting uit. Toen ze Ruben kreeg, zei ze, de Heere heeft mijn verdrukking aangezien. Daarom zal mijn man me nu lief hebben. Ze was alleen maar uit op liefde van Jacob. En toen ze Simeon kreeg, toen noemde ze de naam des Heeren erbij. Maar dat was vroomheid met smaak. Ze zei, ik heb hem van de Heere gekregen. De Heere heeft me gehoord. En de Heer heeft wel gezien dat ik gehaat was. En als ze Levi krijgt, dan zegt ze, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem drie zonen gebaard heb. Daar zit geen aasje vroomheid in. Geen aasje. Daar wordt de naam van de Heere helemaal niet in genoemd. Ze denkt alleen maar en ze zegt het ook. Ik heb Jacob nou 3 zonen gebaard. Nou wordt het tijd dat hij eens aan mij gaat denken. Deze Levi, dit derde kind, ziet zij als een mogelijkheid dat zij en Jacob samen gebonden zullen worden. Dat Levi de schakel zal zijn tot redding van haar huwelijk met Jacob. Levi de schakel waardoor Jacob haar uiteindelijk ook eens liefde zal geven waar ze naar hunkert. Ze rekent erop, ze hoopt erop dat Levi samen bindend kan gaan werken. Vandaar dat ze hem zo ook noemt, Levi. Maar het is puur vleeselijk, het is puur aards gedacht van Lea. En het gebeurde ook niet waar ze op hoopte. Ja, er was wel een vorm van samenbinding bij Levi. Hij had zich samen verbonden met Simeon. En ze werden broeders in het kwaad. Zo waren ze samen verbonden. Samen hebben ze gezworen, een samenzwering gesmeed om de mannen van Sichem om te brengen. Dat is Levi. Als hij samen bindt, dan bindt hij samen in het kwaad om kwaad te bedrijven. Dat is Levi van nature. Maar die band heeft God gebroken. Die band heeft God gebroken en nu vallen Simeon en Levi uit elkaar. En toch wordt het waar wat Lea zei, maar heel anders. Levi gaat inderdaad samen binden. Op een veel hoger niveau, op een geestelijk niveau. Niet Jacob en Lea samen binden en ook niet meer in het kwaad samenstemmen. Maar Levi mag nu gaan dienen om God en Israël samen te binden. God gaat deze stam gebruiken tot onderhouding van de band van het verbond. En nou is het ook niet moeilijk meer om in Levi en in de stam van Levi het type van de Heere Jezus te zien, of wel? Het type van de grote middelaar, van de grote priester over het huis Gods, die ervoor zorgt dat er een band komt tussen God en zijn volk. Hij die de ware middelaar is, die de twee, God en mens, samenbindt. En in de verbinding, in de verbondsrelatie plaatst. Christus, die meer is dan Levi, die meer is dan de hoge priester uit de stam van Levi, Aaron. Christus, die als de ware priester over het huis Gods in de bres gaat staan voor een schuldig volk en die voorbeden gaat doen. Nou, en van die priesterlijke activiteiten lezen wij inderdaad in het woord dat Mozes gesproken heeft. In Deuteronomium 33 weer. Daar lezen wij: uw Tumim en uw Urim zijn aan de man uw gunstgenoot. Urim en Tumim, dat waren 2 stenen, een witte en een zwarte, waarbij de wil van de Heere bekendgemaakt werd, en dat was werk wat de priesters deden. Urim en Tumim, licht en recht betekent dat. En is dat niet eigenlijk ten diepste vervuld ook in de Heere Jezus Christus? Levi zou, zo zegt Juda, zo zegt Mozes, Levi, de Levieten, zouden Jacob Gods rechten leren en Israël Gods wet. En is dat niet veel heerlijker vervuld nog in de hoogste profeet, de Heer Jezus Christus, die ons de verborgen raad en de wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard? Levi zou reukwerk brengen, offers die gans verteerd worden op het altaar. Is dat in de Heer Jezus Christus niet nog veel heerlijker werkelijkheid geworden, die het offer van zijn eigen leven gebracht heeft? Dat offer dat reinigt van alle zonden en die zo voor die samenbinding gezorgd heeft tussen de heilige God en een onheilig mensenkind, de meerdere Levi, de Heer Jezus Christus, de man die in zeer bijzondere zin Gods gunstgenoot is, van wie de Vader zegt: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Gemeente, wat een genade heeft de Heere bewezen in het geslacht van Levi. Hebben ze zo'n vader gehad, die het oordeel godswaardig was. Waar Jacob van moest zeggen, mijn ziel komen niet in een verborgen raad. Hebben ze zo'n vader gehad. En wat heeft de Heere bewezen in het nageslacht? Dat hij genade bewijst. Aan mensen die het niet verdiend hebben. Aan mensen die de vloek waardig zijn. En die dat ook moeten gaan inleven en gaan erkennen. En die dan toch nog uit vrije gunst, en anders is het niet, uit vrije gunst gezegend worden. Jacob zei, God zal ze verstrooien. En het is gebeurd. Maar wat bij Jacob nog klonk als een oordeelswoord, wordt door de Heere gebruikt en omgebogen tot een zegenwoord. Die stam krijgt inderdaad geen eigen erfdeel in Israël. Als straks de stammen allemaal hun eigen gebied krijgen in de dagen van Jozua, dan krijgt Ruben een stuk aan de overkant van de Jordaan, en Gad krijgt daar een stuk, en Manasse ook nog, terwijl Manasse ook aan de andere kant van de Jordaan nog een deel krijgt. Zebulon krijgt wat, Issachar, Juda, Benjamin, Levi. Niet. Dus een dakloze, net als Simeon, ja. Simeon die moet inwonen in Juda. En Levi dan, ook zo'n zwerver, moet hij ook leven van de gunsten van een van zijn broers? Nee. Wat dan? Levi mag bij God wonen. De Heere is zijn erfdeel. Dus niet een stuk in het noorden en niet een stuk in het centrum of een stuk in het zuiden van het land Kanaan. De Heere is zijn erfdeel. Wat een ongekende rijkdom. Wie had dat nou gedacht? Net als Simeon de vloek verdient, verdeeld en verstrooid te worden. Nou buigt de Heere dat om en hij zegt, ik wil zijn erfdeel zijn. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Dat hebben ze gezien, de vromen in Israël. Dat heeft de dichter van Psalm 84 ook gezien. En die heeft het gezegd, welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. En wie bedoelde hij? Die levieten. Want die woonden daar en die dienden daar en die waren daar gedurig. Hij, die man die de Psalm 84 gemaakt heeft, die kwam daar ook wel eens in de tempel. Maar die woonde in Naftali of die woonde in Issachar of die woonde in Manasse of waar dan ook. Maar die kwam zo af en toe eens in het heiligdom des Heren. En die kwam zo af en toe eens in de voorhoven van zijn God. Maar als hij daar was, dan zag hij daar die levieten. En die levieten waren er morgen weer. En die zouden er volgende week ook nog zijn. Welgelukzalig die in uw huis wonen, o Heren. Zij prijzen u gestadiglijk. En als je dat nou geestelijk zoekt te verstaan, hoe mag je dat dan toepassen? Hoe is Levi dat geworden? Weet u nog? In welke weg zijn ze dat nou geworden? Dienaren van onze God. Zij die staan in het huis des Heren, dag en nacht naar de wacht betrekken. Hoe zijn ze dat nou geworden? Hoe hebben ze dat voorrecht nou gekregen om bij de Heren te mogen wonen? Om de Heren tot hun erfdeel te mogen hebben? Hoe zijn ze dat geworden? Ze hebben geleerd. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Ze hebben zich schuldig leren kennen. En ze konden van binnenuit met het kwaad dat het volk Israël bij het gouden kalf bedreef niet meer meedoen. Er is bekering gekomen in de stam van Levi. En dat is gepaard gegaan, zoals dat altijd gepaard gaat, met een bukken onder het oordeel, gemeente. Want je moet toch aanvaarden dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Je moet toch aanvaarden dat de Heere ook recht is en recht doet als hij ons voorbij gaat. En als hij ons aan ons lot overlaat. Je moet toch aanvaarden dat je naar zijn rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebt. Je moet toch aanvaarden dat je geen erfdeel verdient. Dat het recht en billijk zou zijn als de Heere je verstrooit en verdeelt. En nog meer als de Heere je zou wegdoen. En zou onterven. Zodat je geen plaats op zijn aardrijk krijgt. En zeker niet op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Als je eerlijk voor God wordt en als Gods geest je eerlijk maakt. Dan hou je geen rechten meer over. Dan heb je alles verbeurd. Dan heb je alleen de vloek van God verdiend. En je gaat het ook toestemmen. Bent u het daar al mee eens geworden? Bent u het er al mee eens geworden dat wij op grond van zoveel ongerechtigheden als dat wij bedreven hebben, alles, maar dan ook alles verbeurd hebben. Onze plaats in de hemel is verbeurd, de gunst van God is verbeurd, zegeningen in ons aardse leven zijn verbeurd, alles. En stemt u dat nou in, stemt u dat nou toe, maar dan niet alleen met de lippen, maar met het hart. Dat wil zeggen, en dat moet dan ook, met een door Gods geest zelf gebroken hart. Die stroom van ongerechtigheden, heb je er wel eens mee te doen gekregen? Is het door de Heilige Geest u ook wel eens voor de aandacht gebracht? Toen we het over Simeon hadden en zijdelings ook over Levi in die zegenspreuk van Jacob. Toen heb ik gezegd, ja, het is wel pijnlijk geweest voor Simeon. Het was voor Ruben ook pijnlijk dat dat nou gezegd moest worden in de kring van de broers. Maar het was noodzakelijk dat het gezegd werd. Want hoe zou Simeon en hoe zou Levi ooit op de knieën zijn gekomen als het hem nooit zou zijn gezegd? En als God ons nooit zou herinneren aan onze diepe val en aan onze verloren staat. En als wij altijd maar gelegenheid krijgen om in die zonde en in die zondige weg voort te gaan, dan komt er toch immers geen mens tot bekering. Maar als het dan gebeurt, en als Gods geest dat ontdekkend woord dan ook gaat heiligen en toepassen aan het hart. En als wij door de Heilige Geest gebracht worden tot de waarachtige kennis van onszelf en het buigen in het stof, om zo met Job te zeggen, daarom verfoei ik mij in stof en as. Als dan zo door het werk, het onwederstandelijke genadewerk van de Heilige Geest, waarachtige bekering in ons leven plaatsvindt. Zodat wij onze schuld gaan beleiden en voor God gaan uitspreken. En om genade gaan bidden en op genade gaan hopen. Als we ons zo tot de Heere in de oprechtheid van het hart, tot de Heere mogen wenden, wat dan? Dan wordt het onherroepelijk en ontegenzeggelijk ook ondervonden dat de Heere gaarne vergeeft. Dat zegt de Schrift toch ook? De ongerechtige man bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dan wordt het in de stam van Levi ondervonden dat de Heere die mensen die veroordeeld zijn tot verstrooid en verdeeld worden, toch een erfdeel krijgen. En een erfdeel dat nog veel rijker is dan het erfdeel van de andere stammen in Israël. Dan mag ondervonden worden dat dan heb je de vloek verdiend en het oordeel verdiend. Dat God zegent, onverdiend zegent. En als Levi dan tot gezegend wordt, dan mag hij ook nog tot zegen zijn. Hij mag bij God wonen. En wie valt dat voorrecht dan te beurt nog een keer? Want het is voor ons ook van belang. Zullen wij bij de Heere wonen? Zullen wij de Heere tot ons erfdeel ontvangen? Zo zullen wij mogen leren verstaan en leren beleiden. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Dat zei trouwens Jeremia. En Jeremia was een priesterzoon. Jeremia was uit de stam van Levi. En hij mocht zeggen, in de geloofstoeëigening, wat de Heere had toegezegd. De Heere is mijn deel. Wie mag dat zeggen? Wie mag dat leren? Wie mogen er bij God wonen? Psalm 68 geeft het antwoord. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. De tegensprekers, de onwaardigen. Dat wil zeggen dat er toch voor zondaren nog hoop is. Of vergis ik me nou? Dat er voor zondaren nog hoop is. Als God wederhorigen, als God tegensprekers, bij zichzelf een plaatsje geeft. Is Levi er dan? Is het dan in orde met Levi? Is het dan in orde met de mens als je maar bij de Heere mag wonen? En als de Heere dat maar geeft dat je delen mag in zijn gunst en in zijn ontferming. Is een mens dan genezen van die ingewortelde en ingevreten kwaal van zijn zondaarsbestaan? Nou zie je daar Levi voor de dag komen in Exodus 32 als een stam die het daar openlijk ook durft te beleiden dat ze de Heere getrouw zijn. En dat ze bij de Heere wensen te horen en dat ze aan de zonde van anderen geen deel wensen te hebben. Is dat nou allemaal zo gebleven en komt er nou nooit meer iets van die oude Levi natuur in de stam, in het nageslacht van Levi terug? Ach, gemeente, de geschiedenis maakt duidelijk dat er ook bij die stam van Levi nog heel wat van de zonde van de oude Levi natuur is overgebleven. Laat ik u twee voorbeelden geven. En het zijn voorbeelden om van te schrikken. In Numeri 16 wordt ons verteld van de opstand van Korach. Dat is ook een leviet. En die spant samen, daar heb je het nou weer. Die samenbinding, maar dan in het kwaad. Met Datan en Abiram uit de stam van Ruben. En ze komen in verzet tegen Mozes en in het verzet tegen Aaron. En in feite het in verzet tegen God. Ze kunnen het niet verdragen dat Mozes en Aaron de leiding hebben. En dat de Heere die twee over het volk heeft aangesteld. Zij vinden dat zij ook rechten hebben. Je komt toch niet voor niks uit de stam van Ruben. Dat is toch de eerstgeborene. Zo rekenen Datan en Abiram. En ik ben toch net zo goed als Mozes en Aaron uit de stam van Levi. Zo redeneert Korach. Zij willen ook vooraan staan. Ze zijn het niet eens met Gods beschikking. Daar heb je de oude natuur weer. Die is kennelijk nog niet dood. Die is kennelijk nog niet gekruisigd. De zelfhandhaving nog altijd. En zoals dat nou in de stam van Levi openbaar komt. Ook nadat ze zich in Exodus 32 bij de zonde van het gouden kalf zo betoond hebben aan Gods zijde te mogen staan. In de waarachtige en oprechte keus van hun hart. Zo is het in het leven van Gods kinderen ook menigmaal. Dan heb je ze belijdenis gedaan. En dan hebben ze uitgesproken dat het de keus van hun hart is om bij de Heere te horen en de Heere te vrezen. En de Heere toe te behoren en zijn weg te bewandelen en zijn wil te doen. En zonder oordeel, zonder aanzien des persoons hebben ze soms ook in het breken met de zonde consequent volhard. Maar er komen andere tijden. En dan blijkt dat er in dat nageslacht ook nog een Korach is. Dan blijkt dat er in dat toch in beginsel vernieuwde hart nog iets overgebleven is, nog heel wat overgebleven is van de oude Levi-natuur. Van niet te willen buigen. En jezelf te willen handhaven. En niet te willen breken. En ook niet gebroken te willen worden. Van die Korach mentaliteit. Van het verzet tegen God. van het niet eens zijn met Gods beslissingen. Zit er nog in? Zit er nog in? En nog erger is het. Nog veel erger wordt het met Levi. Denkt u met mij maar aan het feit dat het juist de overpriesters zijn geweest. Die de Heer Jezus Christus hebben uitgeworpen. Juist uit de stam van Levi. Hebben ze de dood van de Heer Jezus beraamd. Juist uit de stam van Levi was het er een. Hij heette Caiaphas. Die zei dat het beter was dat er één voor het volk zou sterven. En dat niet het hele volk verloren zou gaan. Dit zeggende om zo Jezus te kunnen ombrengen. Is dat nou niet typisch? Die oude zonde die bij Levi ook openbaar kwam. En die bij Korach weer de kop opstak. En die toch ook in dat nageslacht van de Levieten niet overwonnen blijkt te zijn. En dan gaat het dit keer niet zoals bij Korach tegen Mozes of tegen Aaron. Maar gaat het dit keer tegen de Heere Jezus Christus zelf. En dan komt de mens openbaar als een vijand van God. En dan is er van Urim en Tumim, van licht en van gerechtigheid helemaal geen sprake meer. U ziet, het kwaad is niet terstond uitgeroeid. Het kwaad woekert voort. En dat is in het geestelijke leven ook zo. Dat herkent iemand die waarachtig wedergeboren is. Dat herkent iemand die in oprechtheid de Heere heeft leren lief krijgen. Dat herkent en dat beleidt iemand die toch de goede keus heeft mogen doen. Heer, het kwaad is niet dood. Het verzet is niet gebroken, althans niet definitief gebroken. En er is nog zoveel in mijn bestaan wat voor u niet deugt. En als u me er niet voor bewaart, Heere, dan zou ik de Zoon Gods opnieuw kruisigen. Door mijn ongeloof. Stopt God dan? Als de Heere dat dan ontdekt in het nageslacht van Levi, houdt de Heere er dan mee op? Gemeente, de genade Gods is zo overvloedig dat waar de zonde meer en meer overvloedig wordt, de genade Gods er nog bovenuit gaat. Want wat mensen ten kwade gedacht hebben, dat heeft God nou ten goede gedacht. Mag ik u eens een woord lezen uit het 6e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Denk aan het 7e vers. En het woord Gods wies. En het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En dan? En een grote schare der priesters werd den geloven gehoorzaam. Uit de priesters. Uit dat geslacht dat vooraan stond toen Jezus gekruisigd moest worden. Nota bene. Uit de stam van Levi. En ze worden toch weer Gods gunstgenoot. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. O, er is in het leven van hen die de Heere heeft getrokken uit de duisternis. En die hij overgebracht heeft in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Heel wat gebeurt. Maar ze zijn de zonde nog niet afgestorven. En ook na ontvangen genade is er nog heel wat dat recht gezet moet worden. Heel wat dat uitgeroeid moet worden. Er is zoveel kwaad in hen overgebleven. Opstand tegen God en verzet tegen Christus. En moeten we het niet inleven dat een mens echt, ja, dat is niet te veel gezegd, in zijn natuurlijk, in zijn verdorven bestaan, tenslotte een vijand van God. En van Christus en van zijn eigen zaligheid is. En dat geeft verdriet. Daar kun je toch niet makkelijk overheen stappen. Daar kun je toch niet net doen alsof er niks mee aan de hand is. Alsof dat een natuurlijke zaak is. O, de Heere weet hoe hij de zijnen ervan gaat overtuigen. En hoe hij ze op die plek gaat brengen. Waar ze leren beleiden en bewenen. het kwaad dat in hen overgebleven is. Maar toch gaat God verder met de zijnen, zoals hij ook met die priesterstam verder ging. En het kan zo laag niet aflopen en ze kunnen zich zo niet schuldig stellen, of er is straks toch een grote schare van de priesters die aan het geloof, dat is het geloof in Christus, gehoorzaam gaat worden. Er is toch een schare, er is toch een volk. Dat mag zeggen, de Heere is mijn deel, ondanks alles. Er is toch een volk waarvan de Heere zegt, ik ben uw deel. En nou gaat het er maar om, gemeente, dat we bij dat volk horen. Dat wij mogen behoren bij degene die God doet naderen. Al heeft dan een stroom van ongerechtigheden de overhand over ons. Dat we toch mogen behoren dankzij de onbegrijpelijke genade. Want dat voelt u nou wel aan, nietwaar? Een ander woord is er toch niet. Dat we dankzij de ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke genade Gods mogen horen bij dat volk. Nee, geen goed in ons. Laten we dat maar afschrijven. Elke verwachting van onszelf. Maar het alleen maar verwachten van hem, die als de meerdere dan Aaron en de meerdere van Levi samen bindt, de heilige God en die onwaardige zondaar. Die onwaardige zondaar die het van nature verdorven heeft en die het na ontvangen genade nog zo menigmaal verderft. Als Korach weer opstaat en als de overpriesters de toon aan gaan geven. En toch die binding, toch die vereniging, dankzij dat volkomen offer, dankzij de offeranden van de Heer Jezus Christus, dankzij de bloedstorting van de borg, om het dan zo toch te leren, om den geloven gehoorzaam te worden. Dat is ook je keus. Die je in een oprecht moment gedaan hebt, hernieuwen. Dat is het opnieuw voor het aangezicht van de Heere uitspreken. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Want hij is het toch waard. Hij is het toch waard. Van A tot Z, van Alpha tot Omega is het toch zijn werk. En zal het toch zijn werk zijn, om dan in het waarachtige geloof aan hem, met schaamte over wie je zelf bent en zo menigmaal gebleven bent, waarom in het waarachtige geloof voor hem te bukken en te zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Amen. Psalm 65, het tweede vers. samen danken. Heere, uw naam te erkennen en te danken is inderdaad iets wat ons toch wel past. Gij hebt ons uw evangelie gegeven, Heere, en u hebt ons dat wonder vanavond doen horen dat gij, alhoewel er geen enkele verdienste in Levi en in zijn nageslacht was, hem toch dat voorrecht hebt gegeven dat hij bij u mocht wonen, dat u zijn erfdeel werd. Heere, dat kan nog. Niet in diezelfde zin, in die zin dat er bijzondere taken voor mensen zijn weggelegd. Dat hoeft althans zo niet te zijn. Maar dan toch wel de Heere tot ons deel te hebben. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Dan toch wel bij u te mogen wonen. Dan toch wel met u verzoend te mogen zijn. Vrede met u te mogen hebben. En nu in beginsel, maar straks in volkomenheid u te mogen dienen in oprechtheid en in waarheid. En straks ook nog zonder gebrek en zonder tekort. En zonder dat er nog iets van de oude natuur overgebleven is en van de zonde achtergebleven. Heere, wij bidden u dat u dat genadewerk in ons leven doen wilt. U weet wie wij zijn. Van nature niets anders. Niets beter dan Levi en Simeon. En daarom net als zij, uw oordeel en uw gramschap waardig, de vloek waardig. Vervloekt is hun toorn, zo hebt u Jacob laten zeggen. En als wij dan net zender zijn als zij, Heere, laten we dan in dat genadevoorrecht mogen delen, dat wij waarachtig tot bekering komen en waarachtig mogen beleven wat zo heerlijk van Levi gezegd werd, uw gunstgenoot. Heere, schenk het ons. We hebben er geen recht op. We zullen er ook nooit recht op kunnen hebben. Maar doe het uit genade. Genade, o God. Als één ding duidelijk werd in de geschiedenis van de stam van Levi, dan is het dat u genade bewijst. Onverdiende gunst aan onwaardigen. En Heere, anders kan het ook niet. Ook met ons niet. Geef ons genade, o God. En wilt u zo het woord van vandaag ook nog gebruiken en het tot zegen stellen in ons leven, bij aanvang en bij voortgang. Wees met een ieder van ons. Neem ons voor uw rekening, Heere, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 135, de laatste twee versen. Israëlers looft al te saam, uwe God, de God der eer. En ook het 12e vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.